Ja? Ja. Goedemorgen allemaal en heel hartelijk welkom in deze dienst. Waarin vanmorgen voorgaat dominee Werner Vlaam. Fijn dat je er bent, Werner. Ingrid die op het orgel speelt. Ook weer heel vertrouwd. U hebt een mededelingenblad gekregen. Ik wijs u in elk geval even op aanstaande woensdag om 19:30. Dan hebben we weer bidstond en daar bent u natuurlijk allemaal heel hartelijk welkom. We kijken nog even naar onze zieken. Nou, broeder Henk Hofman is niet ziek. Het gaat redelijk goed wat zijn hand betreft. Wonden zijn nog niet dicht, maar ik denk dat hij misschien volgende week wel weer in de kerk is. Mini? Jawel, hè? En zuster Maaike Nijland, die is er niet, hè, geloof ik. Nee. Nou, ik heb haar van de week even gebeld. Ze is weer thuis en het gaat eigenlijk boven verwachting goed met haar. Zeker nu de medicatie wat aangepast is. En onze broeder Johan die gaat een poosje op vakantie met zijn vrouw en zijn schoonzusje. We wensen een hele goede vakantietijd toe. Mochten er vragen zijn, kunt u altijd bij Gert Winkelman of bij mij terecht. Dat waren de mededelingen. Dan wens ik u al een hele goede dienst.
Goedemorgen.
Goedemorgen, broeder.
Fijn om vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn. Ik hoop dat je met goede verwachtingen hier bent gekomen. Want wat je verwacht, dat heeft ook invloed op wat je hoort. En waar je open voor kunt staan. We mogen elkaar verwelkomen, dat hebben we ongetwijfeld al gedaan bij het binnenkomen. We mogen ook de Heer welkom heten in deze dienst. En dit uur en deze plek aan hem wijden. En daarom wil ik je vragen om voor hem te gaan staan. Voor zover mogelijk natuurlijk. En dan mogen we het uitspreken dat onze hulp is in de naam van Hem die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begonnen is te doen. En daar mag ik je zeggen, genade zij je. En vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit de bundel gezang 330. God is getrouw.
Thank you.
Vader, ik wil u danken dat we zo vanmorgen weer samen mogen zijn in uw naam. Heer, dat dit een plek is die door mensenhanden gebouwd is. Heer, en waar we soms ook wel tegen onze grenzen aanlopen. Heer, dat we tegelijkertijd mogen weten dat dit ook een huis van u is. En dat de gemeente uiteindelijk door u wordt gebouwd. En dat het een huis van levende stenen mag zijn. Ik wil u danken, Heer, dat we ook vanmorgen weer na mogen denken over woorden uit de Bijbel. Heer, dat we daarin uw woord mogen verstaan. Heer, omdat u het bent die spreekt en u het bent die ons iets te zeggen heeft. Help ons, Heer, om open te staan, om te luisteren. Ik wil u ook danken dat we vanmorgen avondmaal mogen vieren. Heer, dat we stil mogen staan bij wat u hebt gedaan, Heer Jezus. En dat dat ons houvast mag zijn, ook als we de toekomst in kijken. Ik wil u danken voor de broers of de zusters ook die te gast zijn. Heer, voor het wandkleed dat gemaakt is. Heer, wat ook weer een bemoediging mag zijn. En we willen ook danken dat u ook op die manier spreekt. In woorden, in beelden, in liederen. Dat we u mogen verstaan. Heer, als we hier zo zijn, dan willen we ook bidden voor degenen die er niet kunnen zijn. Door ziekte. Heer, door misschien ouderdom. We zijn niet op één plaats, maar wel samen verbonden. Één gemeente. Heer, wilt u ook hen zegenen en wilt u ons helpen om naar elkaar om te blijven zien. Bidden voor uw kerk. Uw kerk die zoveel groter is dan alleen deze gemeente hier in Emmen. Bidden voor de omringende gemeente. Voor kerken in Nederland, Heer. Maar onze gedachten gaan dan ook direct hier naar kerken waar het ook anders is. Heer, als we denken op wereldschaal en we zien plekken, Heer, waar vervolging is, waar oorlog is. Heer, dan willen we bidden voor onze broeders en zusters daar. Ook bidden, Heer, dat we die boodschap van haat kunnen beantwoorden zoals u dat, Heer Jezus, deed. Door de andere wang toe te keren. Door te zegenen in plaats van te vervloeken. Heer, willen we bidden voor deze wereld waarin zoveel gebeurt. Heer, de hele wereld is in beweging. Mensen zijn op de vlucht. Heer, de oorlog werd al genoemd. Dan denken we natuurlijk ook weer aan de Oekraïne. Maar ook op andere plekken waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Plaats waar honger is. Bid u voor uw volk. Heer, er zijn zoveel onderwerpen die we kunnen noemen. Heer, en altijd als ik dat bid, kan ik alleen maar bidden. Heer Jezus, kom terug. Heer, zo willen we dit en deze dienst in uw handen leggen. Heer, in uw naam, Heer Jezus, alleen. Amen. Het volgende lied dat op de liturgie staat, dat is gezang 209, Boven ons denken en bidden en zal het lichten. We hebben het ook een beetje over de toekomst, wat we daarin van de Heer mogen verwachten. Jullie zien het thema al staan. We gaan van dit lied gaan we couplet 1 tot en met 3 zingen. vanmorgen met jullie hebben over verwachting. Ik noemde het al. Ik moet denken aan een gesprek dat ik een paar dagen... inmiddels zal het nu een 2 weken geleden zijn. Een goede 2 weken geleden. Ik ben een collega had van mijn school. Een hele positieve collega. Ook een hele jonge, gelovige collega. En ik weet, er lag een op school, ik werk op een evangelische school, en er lag een reclamefoldertje voor genezingsdiensten. Ja, en de toon was echt een beetje zo van, God geneest, en als je nou, een beetje dat, hè, van als je nou geloof hebt, en God doet grote dingen, en ik had daar toch wat moeite mee, en ik nam dat mee naar de docentenkamer en kreeg het met mijn collega erover. En ja, hij was jong en ja, maar God doet dat toch en God verwacht. En als je nou maar geloof hebt en hoop hebt. En ik vond het best moeilijk, dat gesprek wat ik met hem aan moest gaan. Want ja, hij is zo positief. Hij verwacht zoveel van God. En ja, ik geloof ook dat God wonderen doet en dat we veel van hem mogen verwachten. Maar het leven gaat soms zo anders dan je hoopt. Dan je verwacht. Je hebt soms, loop je tegen vragen op waar je geen antwoord op hebt. Het geloven is niet een oplossing voor elk probleem. Ja, uiteindelijk wel, maar er zijn ook genoeg vragen. En nou ja, ik vond het een lastig gesprek, want van de ene kant was hij zo positief en dan wil je dat ook wel laten staan. En van de andere kant denk ik, waar ga je nog tegenaan lopen? Wat ga je nog meemaken in je leven? Wat ga je nog zien? Nou, dat een beetje als inleiding. Ik wil vanmorgen eigenlijk aan de hand van Johannes de Doper, die ook heel duidelijk een verwachting heeft van de Heer Jezus. Ik wil eigenlijk 2 momenten pakken uit het leven van Johannes de Doper. Eerst het moment waarin alles nog moet gaan komen. De Heer Jezus komt er als het ware aan en hij is vol van, nou, nu gaat het gebeuren, nu komt het eraan. En dan, een tijd later, dan zit Johannes in een hele andere situatie. Nou, we gaan ervan lezen. Eerst maar even Matthäus 3. En dan lezen we in ieder geval de versen 1 tot en met 6... En dan zal ik ook nog lezen 10 tot en met 15. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei, een stem roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kamelenhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Dan lezen we verder bij vers 10. Want Johannes heeft wel tegelijkertijd een harde boodschap. En dan zegt hij, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtig is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan komt dat oordeel weer. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde, toch moet je het doen. Want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. Dan mag je nog even met mij meebladeren naar hoofdstuk 11. Dat is daar vlakbij. En dan lezen we vers 2 tot en met 10. En dan is Johannes in een hele andere situatie terechtgekomen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Jezus toe met de vraag: bent u diegene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee, wie rijk gekleed is verkeert in de koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, ik zeg jullie, zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: let op, ik zet mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. We gaan nog één lied zingen met elkaar. En daarna dan zal het wandkleed aangeboden worden. Dat is ook wel een mooi moment. En dan zullen we over de woorden na gaan denken. We zingen nog een lied dat we eigenlijk meestal al zingen alleen in de adventstijd. En dat gaat ook over verwachting en de vraag: hoe zal ik u ontvangen? Maar het is ook een lied dat je eigenlijk het hele jaar door kunt zingen. En dat gaan we nu ook doen. We zingen couplet 1, 3 en 4 van gezang 155.
Het heeft best wel lang geduurd, maar het was ook een hele klus. En als je dan ook nog je pols breekt, daar wordt het ook allemaal niet beter van. Wij hadden op enig moment bij ons in de kerk prachtige schilderijen, die ook op enig moment weer weg waren. En ja, dan is het toch wel heel erg kaal aan die grote muren. Dus we hadden de keuze om of een schilderij, en op enig moment zeiden we, misschien is een wandkleed ook wel mooi. En nou ken ik deze dames, dus ik heb contact met ze gezocht. En ja, toen moest er natuurlijk nog een afbeelding komen. Maar dan heb je een A4'tje, dat is toch iets anders als iets van 1,50 bij 1,80. Maar het is wel gelukt. En daar zijn we best wel heel trots op. Ik wil, dank u wel. Ik wil even Fenna het woord geven. Ja, je moet toch wel iets zeggen, hè?
Ja, nou, we hebben het met liefde gemaakt. Maar we hebben soms ook wel gedacht, waar zijn we eigenlijk aan begonnen? Het was best wel eens heftig. Maar het is helemaal gelukt. En het is dus geen schilderij, het is dus een wandkleed. Stof, genaaid, geplakt, geknipt, van alles geprobeerd. Dit is het resultaat.
Nou, en 14 dagen geleden toen zijn Henriette en ik in de Scheperhof geweest. En toen hebben ze het ook officieel aan ons aangeboden. En ik denk dat het nu wel fijn is dat als de dames zometeen het kleed eraf halen, zoals we daar ook gedaan hebben, dat ik het dan aan Johan aanbied als voorzitter van de raad. Het schilderij hebben wij genoemd Onderweg. En ik denk dat het goed is als je elke zondag naar dat schilderij kijkt, naar dat wandkleed, dat je beseft, ik ben onderweg. Maar waar ga ik naartoe? En dat moet u zelf invullen. Dus dames, als het goed is, dan zou dat moeten lukken. Ja, zou dat lukken zo met die klem? Ja. Dat is hem. En, eerste indruk? Fijn zo. Johan, bij deze wil ik hem jou dan ook officieel aanbieden. Ja? Oké. Goed, dat was het. Jij hebt nog even foto's gemaakt voor het gemeenteleven. Prima. Jazeker.
Om dit toch een beetje extra nadruk te geven, Dienek is er best druk mee geweest. En we zijn als gemeente blij dat dit door jullie is gemaakt. Omdat we ook samen onderweg zijn. Jullie zijn van de Scheperhof, tenminste daar kerken jullie volgens mij. En wij zijn hier bezig, dus we zijn echt wel samen onderweg. Wil ik dit doek en ook dit stukje toch ook even bij de Heer brengen. Waarvan we zeggen van hey, toch bedankt dat we vanuit deze samenwerking dit zo mogen beleven. Mag ik dan even voorgaan in gebed in dit geval. Heer, zo op deze ochtend en in alle vrijheid mogen we dit doek hier aannemen, Heer, als een vorm van samenwerking die we hebben hier in deze gemeente Emmen. Heer, waarin twee kerkgenootschappen, Heer, samenwerken om dit voor elkaar te doen. En het is mooi dat het kan. Heer, wil het zo een goede plek geven in dit gebouw en dat iedereen die onderweg is daarnaar mag kijken. Heer, dit vragen we alles niet uit verdiensten, maar uit genade en om Jezus wil. Amen. Dank jullie wel.
Ja, en dan is daar natuurlijk nog een lege plaats. Het is de bedoeling dat de dames, ik hoop ook dat ze dat willen, dat er nog een tweede wandkleed gemaakt wordt. We hebben al wat een paar voorbeelden, maar we willen ook wel graag dat de gemeente daarin meedenkt. Dus dat hoort u te zijner tijd.
Het is inmiddels alweer heel wat jaren geleden dat ik gebeld werd door een jeugdleider van de gemeente met de vraag of ik voor wilde gaan in een jeugddienst. En zo ging hij door. De jeugd had al nagedacht over het thema. En het zou moeten gaan over eenzaamheid. En zo ging hij door. De jeugd had het er ook met elkaar over gehad. En dat als je Jezus kende, dat je nooit eenzaam hoefde te zijn. Want hij was immers bij je. Ik weet, het is al best wel een tijdje geleden. Hè. Natuurlijk is het in de coronatijd is het regelmatig in het nieuws geweest dat jongeren eenzaam zijn. Maar dit was toch wel een aantal jaren daarvoor. Ik weet niet helemaal goed meer hoe ze bij het thema kwamen, maar ik meen me te herinneren dat op die avond dat ze het als jeugd erover hadden gehad, waar het over zou moeten gaan, dat ze een lied hadden gezongen en waarin het woord eenzaamheid terugkwam. En dat van daaruit, toen ze moesten nadenken, dat het zo werd genoemd. Nou, ik weet niet 100%, zeker meer. Maar in ieder geval, ik heb nog eens even terug zitten bladeren in de voorbereiding op het woord wat ik jullie wil vertellen. En ja, als je dan bijvoorbeeld een lied pakt als opwekking 399... dan komt dat inderdaad ook terug. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vaderhart al zo lang om mij geeft. Maar nu ben ik uw kind, nu mag ik wonen in uw huisgezin en dan komt het. En ik zal nooit meer eenzaam zijn, nu in dit geval, want vader, u bent altijd bij me. Nou, het lied zou natuurlijk heel erg goed hebben gepast bij dat thema. Maar met alle goede bedoelingen van de jeugd, van de jeugdleider, kon ik er toch niet toe komen om de spreekbeurt aan te nemen. Eerlijk gezegd had ik er op dat moment, en toen hij dat zo tegen mij zei, had ik er zelf moeite mee. Dat zal ook zeker te maken hebben gehad met de fase waar ik op dat moment zelf in mijn eigen leven zat. Ik zat op dat moment in een moeilijke tijd. Maar ik vroeg me ook af toen hij dat zo zei, hoe oprecht kan ik deze boodschap brengen? Is dat zo wat ik zelf ervaar? Is dat wat ik zie als ik om me heen kijk bij mijn broeders en zusters? En ik zal nooit meer eenzaam zijn. En natuurlijk, van de ene kant is het heel erg mooi. Ik vertelde het net ook over mijn jonge collega op school. Van de ene kant is het natuurlijk geweldig als je grote verwachtingen hebt van het geloof. Dat je eigenlijk de weg al helemaal voor je ziet. En je denkt, ja, maar zo zal het gaan. En ja, wat kan mij eigenlijk overkomen als de Heer bij me is? Dat is natuurlijk geweldig. Jongeren kunnen daarin heel radicaal zijn, ook heel aanstekelijk zijn. Maar tegelijk ben ik dan ook bang dat de verwachtingen misschien wel wat te hoog gespannen zijn. En dan denk ik, maar blijf je dan ook vertrouwen houden als het allemaal is niet zo goed met je gaat? Als het toch anders gaat dan jij op dit moment verwacht. Blijf je dan ook je houvast zoeken bij de Heere God, bij de Heere Jezus? Of haak je dan af, omdat je zo teleurgesteld wordt? En ook die kant ken ik. Ik ken intussen ook verschillende jongeren die ooit enthousiast waren en intussen door teleurstellingen de kerk en het geloof de rug toe hebben gekeerd. Nou, in de Bijbel hebben we dus ook gelezen over iemand die het plan van God helemaal voor zich zag. Hij was altijd vol van geloof, vol van verwachting en was ook van overtuigd, dit is het moment, nu gaat het allemaal gebeuren. En we weten, Johannes de Doper, dat was niet iemand die een jeugdig enthousiasme had of nog levenservaring op moest doen. Hij was een profeet door de Heer God zelf gezonden, geroepen. En de Heilige Geest liet hem de dingen zien die op dat moment nog geen ander mens zag. Maar dan ook bij hem gaat het toch anders dan hij voorzien heeft. En dan weet ook deze grote man het ook even niet meer. Vind ik trouwens heel erg mooi, hè, dat de Bijbel niet alleen maar een succesverhaal vertelt, maar ook die kant laat zien. En die grote profeet Johannes de Doper, dan hoop ik dat hij doorgaat. Hij pakt hem even niet. Dan moet hij maar even op de ouderwetse manier. Oh, nu wel. Ja. Blijf anders maar even bijzitten, want ik denk dat het nog wel vaker... Ja, dank je. Dan lezen we toen Johannes in de gevangenis... Hij is intussen in de gevangenis terechtgekomen. En dan hoort hij over het optreden van de Messias. Dan stuurt hij enkele van zijn leerlingen naar Jezus toe van... Bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Hij twijfelt. Hij weet het niet meer. Hoe kan het nou? Hoe kan dit nou dat dit gebeurt? Hoe kan een man die zo door God geleid wordt zo in verwarring raken? En openlijk gaan twijfelen of Jezus wel de Messias is? De eerste aanwijzing ligt natuurlijk voor de hand. Johannes zit in de gevangenis. Hij is gevangen gezet door Herodes. Een zoon van de Herodes die we kennen van de geboorte van Jezus. Maar deze jonge Herodes, laat ik hem maar zo noemen, is ook niet zo'n beste. Zo heeft hij zich de vrouw van zijn broer toegeëigend. En Johannes de Doper, die nooit een blad voor de mond neemt, heeft in het openbaar uitgesproken, hardop, dat dit een grote zonde is. Ja, en dat weten we allemaal. Dat moet je natuurlijk bij dit soort heersers niet doen. De situatie in de gevangenis zal zwaar zijn geweest voor Johannes. En Johannes, die zal ook bij de dag geleefd hebben, wetende dat zijn leven aan een zijden draadje is komen te hangen. En toch zal het ook niet die angst voor de dood zijn die hem nu aan het twijfelen brengt. Het zit dieper. Veel meer is dat wat er nu allemaal gebeurt volkomen het tegenovergestelde is van wat hij altijd verwacht had. En wat hij van Jezus verwacht had. En als we kijken ook hoe het allemaal weer begon, dan mag hij naar de volgende dia. Dit lazen we net ook. Toen het allemaal begon, toen was het nog zo anders. In die tijd trad Johannes de Doper in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Zo was het begonnen. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Johannes is ervan overtuigd geweest dat het koninkrijk van God op aanbreken stond. Dat de wereld op een kantelpunt stond. En hij was immers geroepen door de Heere God zelf om als een heraut voor de Messias aan te gaan. Om overal dat bekend te maken. Mensen, let op, het gaat gebeuren. Het koninkrijk van God gaat nu aanbreken, doorbreken. Mensen, maak je gereed, reinig je. Want hij komt eraan. En de mensen kwamen, dat lezen we ook, van alle kanten. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de mensen in Israël op Johannes hadden gewacht. Op iemand als Johannes hadden gewacht. In het Oude Testament, de mensen die leefden op dat moment met een enorme verwachting van de komst van de Messias. Teksten over in het Oude Testament, uit Maleachi, Jeremia, Jesaja, met name Jesaja, die werden als het ware geleerd, gelezen, gespeld, uit het hoofd geleerd. En met name in Jesaja stond haast stap voor stap beschreven wat er allemaal zou gaan gebeuren als de Messias zou komen. En werd daar niet geschreven over een weg die gebaand zou worden door de woestijn, een pad door de wildernis? De mensen herkenden Johannes. Hij paste in de verwachting die ze hadden. En Matthäus bevestigt dat ook en schrijft daarom ook. Dit was de volgende dia. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kamelenhaar. Een leren gordel en hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. En daarmee onderstreept Matthäus nog een keer, let op, dit is dat pad in de woestijn. Hij komt uit de woestijn. Uit Judea, uit Jeruzalem, uit heel Judea, in de omgeving van de Jordaan, stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de Jordaan. Waarbij ze hun zonden beleden. De verwachting van Israël, van Johannes, was hoog gespannen. En de mensen hadden het helemaal op een rij wat er nu zou gaan gebeuren. Allereerst kwam Johannes natuurlijk om de Messias aan te kondigen. En ja, dan zou de Messias komen. En dan zou die belofte uit het Oude Testament zouden allemaal in vervulling gaan. Dat betekende, er zou vrede in de wereld komen, de schepping zou hersteld worden. En natuurlijk het koninkrijk van Israël. En dat alles doordat de Messias op de troon plaats zou gaan nemen. Tegelijkertijd beseften de mensen ook heel goed dat hier wel een prijskaartje aan hing. En dat is dan ook de boodschap van Johannes, want in dat koninkrijk dat komen zou, daarin was natuurlijk geen plaats meer voor zondige mensen. Vandaar ook die oproep, mensen bekeer je. En daarom lieten ze zich ook dopen in de Jordaan, waarbij ze hun zonde beleden. De boodschap van Johannes was wat dat betreft natuurlijk ook best hard. Dat was wel een boodschap van hoop, maar tegelijkertijd ook een boodschap van reiniging, van veroordeel, rechtspraak. De bij ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En dan vers 12. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal de dorsvoer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Johannes zet de toon. Wat verwacht je? Ben jij klaar? Ben jij gereed? En de mensen kwamen dus van alle kanten eraan. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om... Het is eigenlijk niet zo moeilijk om een beeld te vormen wat Johannes aan het doen is. Ik denk altijd in beelden. En een beeld zegt zoveel meer en dat zien we hier ook. Het is als het ware alsof Johannes een soort podium aan het bouwen is voor de Heer Jezus. De mensen die beseffen, het gaat gebeuren en ze komen in de zaal. Ze hebben hun feestkleden aangetrokken. En dan als het ware, langzamerhand, dan, u hebt het wel eens meegemaakt, dan wordt de spanning opgebouwd. Het licht dimt, het wordt een beetje stil in de zaal. En dan zwelt de muziek op. En dan de gordijnen die gaan open en dan draait het spotlight draait naar het midden. En daar staat Jezus. Dat is wat Johannes doet. Hè? Hij bouwt een podium voor de Heer Jezus en zegt, dat is hem. Daar staat hij. Maar het gaat anders dan Johannes gedacht had. En misschien dat Johannes zelf al het meest verbaasd is geweest. Het gaat niet zo groots, zo indrukwekkend. Terwijl Johannes aan het dopen is, op een dag ziet hij zo tussen de mensen door, ziet hij de Heer Jezus er aankomen. En wat er op dat moment door Johannes heen gaat, dit is waar hij de hele tijd voor geleefd heeft. Nu gaat het gebeuren. Nu. Wat gaat de Heer Jezus zeggen als hij dichterbij komt? Wat zal de Heer Jezus gaan zeggen? Johannes, het is klaar. Jouw taak is gereed. Kom op, we gaan met z'n allen naar Jeruzalem. Maar dat gebeurt dus niet. Als de Heer Jezus dan bij hem is, dan zegt hij, en dat brengt Johannes in verwarring, Johannes, wil je mij ook dopen? Begrijp je waarom Johannes dit niet snapt? Ik moet u dopen? Maar waarom dan? U zou mij moeten dopen. En daarna? Dus niet in optocht naar Jeruzalem. Eigenlijk, vanuit Johannes gezien, wordt het eerst weer stil rondom Jezus. Ja, er zijn mensen die achter hem aangaan. Maar er komt geen doorbraak. De Romeinen blijven even machtig. De onderdrukkers blijven onderdrukken. Er is in Johannes' ogen eigenlijk niets dat lijkt op het doorbreken van het koninkrijk van God. En of dat ook niet moeilijk genoeg is, nu is hij ook nog gevangen gezet. En dat is toch het tegenovergestelde van wat hij altijd verwacht had. En wat hij daarin van Jezus verwacht had. Herodes had intussen gevangen moeten zitten, samen met al die andere corrupte bestuurders. Jezus had de wand in zijn hand moeten nemen, alle schuldigen moeten veroordelen. Ondertussen is het andersom. En is hij aan de grillen van Herodes uitgeleverd. En dan komt die vraag van Johannes. Hij mag naar de volgende dia. Bent u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Johannes stelt de vraag die Israël stelt. Hoe kan Jezus nou de Messias zijn, terwijl hij geen vrede heeft gebracht? En dat was in Jezus' tijd zo. Maar dat is toch op de dag van vandaag. Ik zal het nooit vergeten. We waren in Israël. En dan trek je met zo'n groep op en je hebt een gids. En ja, die gids vertelt over heel veel dingen die je ziet in Israël. En als vanzelf krijg je ook gesprekken over het geloof en over de Heer Jezus. En zij gaf ook wel aan dat ze daar moeite mee had. Ze wist heel veel, maar met dat geloof, daar kon ze moeilijk een plek aan geven. En ik weet nog dat we op een gegeven moment bij de klaagmuur stonden. Natuurlijk een van de meest heilige plekken van Israël. Maar tegelijkertijd leek het wel een luchthaven. Met al die beveiliging en de poortjes waar je doorheen moest. En de koffer die gescand, of je tasje die gescand moest worden. En je moest door poortjes heen. En overal waar je keek stonden soldaten. Bijna met het geweer in de aanslag. En terwijl we daar zo stonden, wees onze gids ons daarop. En zei, kijk, zie je dat? Zei ze, als Jezus nou de Messias was geweest, dan was dit toch niet nodig geweest. En niet alleen Israël stelt de vraag, hoe vaak horen we het mensen om ons heen niet zeggen, hoe kan er nou God zijn als al deze dingen gebeuren? En misschien denken we het zelf ook wel. Hebben we ook vragen, Heer, wanneer grijpt u nu in? Jezus geeft antwoord. Hij mag naar de volgende dia. Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen. Mensen die onrein zijn door hun huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Nu lijkt het, als je dit zo leest, dat Jezus Johannes corrigeert. Dat Jezus zegt, Johannes, jouw verwachting klopt niet hoor. Ik ben niet die rechter, ik ben niet die koning. Ik ben gekomen om te zien naar de mensen die aan de zijkant staan, die er niet bij horen. Ik ben gekomen voor de zieken, voor de eenzamen, daar ben ik voor gekomen. Ik ben niet die Messias die jij verwacht. En zo wordt Jezus ook wel eens neergezet. Hè? Als meer een soort maatschappelijk werker. En natuurlijk laat Jezus ons de liefde van God zien. Maar dat is niet wat Jezus hier probeert te zeggen. Als je goed wil verstaan wat Jezus hier zegt, moet je opnieuw dat boekje Jesaja er weer bij openleggen. En dan blijken dit allemaal, zeg maar, signalen te zijn, tekens, die vertellen van iets veel groters. En wat Jezus, als je dat boekje Jesaja hier naast legt en al die dingen ziet die Jezus hier doet, die heeft Jesaja letterlijk beschreven, maar dan gaat Jesaja door. En wat Jezus hier eigenlijk doet is bewijzen dat hij dus inderdaad de Messias is die God beloofd heeft. Maar ook met alles erop en eraan. Dus ook met wat Johannes verwachtte. Dus met het herstel van Israël. Met de overwinning op de vijanden. Met het rechtspreken onder de volken. Met het nieuwe koningschap. Met het herstel van de schepping. Dus wat Jezus hiermee zegt is, Johannes, wees niet bang. Ik ben het echt. Nog blijft de vraag staan, maar als dat zo is, hoe kan het nou dat Johannes het dan niet ziet? En daar wil ik jullie aan het einde van deze preek dan nog uit gaan leggen, wat gebeurt hier nou? En dan mag die naar de volgende dia. Deze dia heb ik jaren geleden gemaakt op een vakantie. En ik kan hiermee uitleggen wat er nou eigenlijk gebeurt. We waren, dit is in Frankrijk, en ik was een hele dag of een hele middag aan het klimmen geweest op zo'n berg. Naast onze berg, vlakbij, naast onze camping was een soort berg waar je omhoog kon. En het was daar best wel groen, dat betekende dat je heel veel wegen waar je aan het klimmen was, liepen dwars door bossen heen. En uiteindelijk was ik op een plek gekomen, dat was een soort kom. En je kon daarmee ook dus niet zien, een soort bergweide die in een kom lag. En je kon gewoon niet zien hoe hoog je zat. En ik wilde eigenlijk al teruggaan, want ik was al veel langer onderweg geweest dan ik gezegd had. Tot ik werd aangesproken door een andere wandelaar en die zei, nee, maar u moet nog even verder gaan. En hij wees me zo naar de rand van die kom, van de bergweide. Hij zei, u moet daar nog even naartoe. Dat zal vanaf die plek nog ongeveer 20 minuten lopen zijn geweest. En ik was verrast toen ik daar kwam, want toen was dit in één keer mijn uitzicht. Ik bleek zo hoog te zijn dat ik over alle andere bergen heen keek en recht keek op de Mont Blanc die daar in de verte ligt. Nou, dit uitzicht en die berg, die waren vanuit onze camping beneden in het dal absoluut niet te zien. Nou, waarom vertel ik dit nou? Dit perspectief wordt vergeleken met wat profeten zien. Om het beeld vast te houden, een profeet wordt door de Heere God als het ware op een hele grote hoogte gezet. En daardoor ziet hij, als het ware vanuit dat hoge standpunt, ziet hij wat anderen niet kunnen zien. Want die leven immers in de dalen beneden. Een profeet kijkt daarmee verder in de toekomst, verder in de diepte, verder ook in de tijd. En zo had Johannes als profeet van God dingen gezien die zijn tijdgenoten niet zagen. En boven alles zo zag hij al voor zich heel dominerend dat koninkrijk van God voor zich. Vergelijk het maar met die Mont Blanc. Hij zag de geweldige toekomst die God voor deze wereld en voor zijn volk had bereid. Maar vanaf deze hoogte zijn er ook dingen die je niet ziet. En je ziet de hoogste toppen, maar de bergen die hier tussen liggen, die zie je niet. Laat staan de dalen. En wat je ook niet ziet vanaf zo'n standpunt is hoe ver het nog is. En die Mont Blanc, die lijkt hier redelijk dichtbij. Maar geloof maar dat je, als je er naartoe zou lopen, echt dagen, misschien wel weken onderweg zou zijn om daar te komen. dit perspectief, wat je zo krijgt, dat heet in de theologie een theologisch perspectief. En je ziet voor je wat er allemaal staat te gebeuren. En daarin laat God jou de toekomst zien die de anderen niet zien. Maar wat je ziet is zo groot en gaat ons verstand zo ver te boven dat je het nooit helemaal kunt doorgronden. En wat je ook niet kunt zien is wanneer de dingen die je ziet allemaal precies gaan gebeuren. En ook wat je ook niet ziet is hoeveel tijd daartussen zit. Dat principe, dat zie je heel veel terug. Let er maar eens op als je profetieën leest in de Bijbel. Dat zie je heel vaak terugkomen. Twee voorbeeldjes. Toespraak van Petrus. Die houdt op de eerste Pinksterdag. En dan lees je dat Petrus profeteert over allemaal dingen die gaan gebeuren. En ja, een aantal dingen gebeuren ook. Maar in één moeite door heeft hij het over dingen die zelfs voor ons nog steeds toekomst zijn. Maar Petrus zag die afstand niet. Of een andere tekst die jullie ook zeker kennen, die wordt vaak met kerst gelezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, dat is kerst. Maar dan gaat de tekst door, de heerschappij rust op zijn schouders. Groot is zijn heerschappij en aan zijn vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid van nu in eeuwigheid. Ja, maar dat moet nog steeds gebeuren. Dat ligt nog steeds in de toekomst. Maar in die profetie wordt als het ware de geboorte van de Heer Jezus en die grote komst, dat wordt als het ware in één zin verteld, in één overzicht. En dan natuurlijk is een profeet ook een mens. Moet je toch voorstellen, als je zo in die wereld leeft, maar zo die geweldige toekomst van God voor je ziet. Je kunt je toch voorstellen hoe Johannes zich daaraan trok. En daar zien wij toch ook naar uit. Met al die Poetins en Kim Jong-uns van deze wereld voor de troon van de Messias moeten verschijnen. Dat het onrecht voorbij is. Dat alle slechte mensen voor de rechter komen te staan. Natuurlijk wel een spannende vraag. Hoe zit het dan met ons? Staan wij aan de goede kant? Zijn wij rij genoeg? Bent u degene die komen zou? Of hebben we een ander te verwachten? Het antwoord van Jezus is duidelijk. Ja, ik ben het. Je hebt je niet vergist. Maar de weg ernaartoe blijkt langer te zijn, verder te reiken en bovenal dieper te gaan. Tussen al deze bergen ligt nog een heel klein heuveltje. Het stelt eigenlijk niets voor je. Je kijkt er zo overheen. Golgotha. Maar als we het over Gods koninkrijk hebben en de weg die we mogen gaan, daar vindt de grootste doorbraak plaats. Daar zal Jezus de zonde van de wereld weg gaan nemen. Maar niet op een manier die Johannes voor ogen had. Voor ons maakt dat het grote verschil. Alleen daarom mogen we weten dat we deel hebben aan dat nieuwe koninkrijk. Omdat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. We zijn nog steeds op weg. Het past ook prachtig bij het wandkleed. We zijn nog steeds op weg. Maar waar we zitten, op die weg naar dat koninkrijk, één ding is zeker. We zijn intussen, sinds de tijd van Jezus, zijn we veel dichterbij gekomen. Maar we zitten nog steeds in een dal. En van waar we nu zitten, kunnen we dat nog niet zien. En nog steeds lijkt het of de kwade machten uiteindelijk aan het laatste eind zullen trekken. Net zoals In de tijd van Johannes zitten onschuldige mensen in de gevangenis. Worden er mensen zomaar vermoord? En we voelen ons vaak zo onmachtig. We kunnen dat niet keren. En toch had Johannes gelijk. Want toen Jezus kwam, is het koninkrijk gekomen. Misschien beter te zeggen, begonnen met zich door te breken. En we zijn met z'n allen op weg naar dat koninkrijk. En die beweging, die is nog steeds gaande. We zijn onderweg. En dat is tot slot, nu echt tot slot, wat verwacht je? Hoe ben je onderweg? In het woord verwachten zit wachten. En wachten kun je doen als in een wachtkamer met armen over elkaar. En je kunt niks en je wacht maar af op wat er komen gaat. Maar verwachten is actief. Bij verwachten, daar zit hoop in. Daar zit het uitkijken naar zit erin. En je ziet uit naar wat gaat komen. Dan is er hoop. En wij kunnen deze wereld niet veranderen. Maar dat hoeft ons niet te verlammen. Juist andersom. Wij zijn net als Johannes geroepen om het koninkrijk van God aan te kondigen. Herauw te zijn. Het koninkrijk komt eraan. Hoe dan? Dat mogen we net als Jezus doen. Het herstel aankondigen. En dat kunnen we in het klein al laten zien. Dat betekent dat we naar mensen toe gaan die gevangen zitten. Dat betekent dat we zieken bezoeken. Dat we bidden met mensen. Weet je, dat heb ik ook geleerd. Gods liefde moet getoond worden en uitgesproken worden. En we kunnen wel bidden, Heer, wilt u hem of haar laten voelen hoe waardevol ze is. Maar de Heer heeft mensen nodig die dat tegen een jongen of een meisje zeggen. Tussen tegen een man en een vrouw. Gods liefde moet uitgesproken worden. Moet getoond worden, moet gevoeld worden. Ik heb nog vaak teruggedacht aan die vraag die ik toen van de jeugdleider kreeg. Achteraf gezien, ik had moeten gaan. En ik had moeten zeggen, jullie hebben gelijk. Als je de Heer Jezus kent, zal er geen eenzaamheid zijn. Straks, als Jezus terugkomt, is dat allemaal voorbij. Daar is geen traan meer, geen verdriet, geen rouw. Maar tot die tijd is het aan jou. En hij roept jou om op weg te gaan. Om de eenzame te bezoeken. We zijn met elkaar op weg. En hoe ver het nog is, zo in het dal waar we zitten, kunnen we het niet zien. Maar waar ik van overtuigd ben, we zijn dichtbij. Amen. We gaan een lied zingen over de toekomst. Een lied wat, vind ik, altijd enorm houvast geeft. Wat de toekomst brengen mogen. En ik wil Gert en Johan uitnodigen om met mij aan tafel plaats te nemen. Dan mogen we samen ook het avondmaal vieren.
Thank you.
waar Israël niet op gerekend had. Het was de weg die de Heer Jezus zou gaan. En dat hij ons daarin voor is gegaan. En dat hij zijn lichaam heeft gegeven. Om verbroken te worden. En dat hij ons uitnodigt om daar deel aan te hebben. Zodat de toekomst is. Zodat er leven is. Zodat we hem mogen volgen. Het is misschien ook goed. Ik heb het hier ook voor me liggen. Ieder die een kind van zich van de Heer weet en voelt en dat ook kan belijden, die is welkom aan de tafel. Er werd voor die tijd nog even over gehad. En weet je, met een avondmaal is het misschien ook heel goed dat je mag weten, ook als je er minder mee bekend bent, dat het fijn is dat je erbij bent en laat het dan rustig aan je voorbij gaan. He, dat kan ook. Maar het is fijn als je... ook de gasten, fijn dat jullie met ons vanmorgen het willen delen. Het is ook heel fijn, vind ik, dat je die gemeenschap met elkaar mag ervaren. En juist in het avondmaal komt dat zo naar voren. We gaan eerst het gedeelte lezen, wat hier staat. En ik lees eerst de tekst uit de Eerste Korinthebrief. En dan schrijft Paulus dit... Want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, wanneer hij werd overgeleefd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zei, dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat hij komt. Ik wil heel graag nu met jullie allereerst gaan danken en bidden voor het brood dat de Heer Jezus ons gegeven heeft, zijn lichaam. Heer, we willen danken dat we op dit moment samen zijn. Gemeenschap mogen vieren met u. Heer, dat u hier bent. Heer, zichtbaar in het tekenen van brood en wijn. Brood dat vertelt welke weg u bent gegaan. Dat u uw lichaam hebt gegeven. En dat u gestorven bent aan dat kruis. Heer, wat is dat voor u geweest? Heer, toen u zo het brood doorgaf en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam, dit ben ik. En zoals dit brood gebroken wordt, zo zal ik gebroken worden. Dank u, Heer Jezus, voor het onvoorstelbare, onverwachte wat u hebt gedaan. Amen. Zo nam Jezus het brood. Het zal een matse zijn geweest. Dat breken, dat zal nog veel duiker geklonken hebben. Dit is mijn lichaam. Ik wil Johan en Gert vragen om met het brood rond te gaan. En we wachten met het eten tot iedereen ontvangen heeft. Jezus zijn brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf het die en zei, drinkt alle eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken. Tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken, het koninkrijk van mijn vader. Heer, ik wil u danken dat we zo ook stil mogen staan. Heer, bij het bloed dat vloeide. Heer, waarmee u heel duidelijk het leven gaf. Het leven aan ons gaf. Uw sterven werd ons leven. Heer, dat u in dat verbond, in dat bloed een nieuw verbond met ons gesloten hebt. En dat we daarmee bij u mogen horen. En ik wil u danken, Heer, dat het reiskost mag zijn onderweg, voor onderweg. Heer, want u zag al uit naar dat koninkrijk dat komen gaat. En in dit avondmaal mogen we daar naar uitzien. Heer, we danken voor wat u ons gegeven hebt. Amen. En in die wijn die Jezus zo voor de ogen van de discipelen uitgoot en in de beker goot, en de beker die hij zo rondgaf, was het voor iedereen ook die uitnodiging. En zo mag je het ook zien. Elke keer bevestig je opnieuw dat verbond dat de Heer Jezus met u, met jou wil sluiten. Dit is mijn verbond. Waarmee je mag weten dat jouw zonden in mijn bloed vergeven zijn. Ik stel voor, dat vind ik zelf mooi, ik weet niet wat jullie gewend zijn, maar de beker ging altijd rond. En als de beker rondging, dan dronk je een slokje en dan gaf je hem door. Nou, met de bekertjes is dat misschien niet zo, maar ik vind het wel mooi om, als je de beker ontvangt, hem dan ook te drinken. Dat komt wat dichterbij dan we één moment hebben waarop we samen drinken. Dus als de beker voorbij komt, dan mag je hem ook drinken. En er is druivensap. Zingen, gezang 526. O Heer die onze Vader zijt, we zingen daarvan couplet 1, 2 en 4. 526.
Thank you.
Dan hebben we nog een moment van gebed. Het is fijn altijd om voor elkaar te bidden. Een moment waarop je een gebed in stilte mag uitspreken. Dus als er een stilte valt, is dat ook niet erg. Het is ook mooi als je het hardop kunt uitspreken, zodat we het samen kunnen delen. En ik zeg er ook altijd bij, het mag heel kort zijn. Als de een een regel bidt, dan kan de ander weer aanvullen. En dan bid je ook samen. Dan gaan we samen bidden. Dan zal ik het afsluiten. En dan wil ik je dan ook vragen om te gaan staan voor de zegen.
Mogen vertellen van uw liefde en genade. En Heer, meer en meer vervuld mogen worden met uw geest. Heer, opdat we een licht en licht in ons hart en stoot mogen zijn, Heer. Dank u, Vader, voor zoveel liefde en genade. Dat Gij ons helpt, Heer, om zo te leven als Gij van ons waard. Geef ons kracht en wijsheid naar heel veel van uw geest.
Dank je wel.
Dank u wel, Heer, voor deze dag. Dank u wel voor dit moment dat we uw dood mogen gedenken, Heer. Heer, willen daar ook bij helpen om uw weg te gaan die u van ons vraagt, Heer. Ook onderweg, net als op het schilderij, naar het licht, naar uw koninkrijk. Heer, leer ons ook om zo in het leven te staan, ook voor onze naasten. Er te zijn voor degenen die het moeilijk hebben. Er te zijn voor de mensen die verdriet hebben. Heer, wil ons zegenen om ook een zegen voor anderen te zijn. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw lichaam, voor ons gegeven. Amen.
Amen.
Dank u wel, Heer, voor die grote genade. Dank u wel, Heer, dat het een feestelijke dienst was, maar dat we tegelijkertijd ook onszelf af mogen vragen, wat verwachten wij, zoals Johannes dat ook deed. Heer in hemel, dank u wel dat we het avondmaal weer opnieuw mochten vieren. Heer, we willen u ook een zegen vragen voor Henk Hofman, dat zijn hand maar spoedig mag genezen, dat Maarten met de nieuwe medicatie maar weer op mag knappen. Heren, ik wil u ook een zegen vragen voor de familie Noor, nu ze op vakantie gaan. Wilt u hen ook een gezegende tijd geven? Wilt u het verder van de dag ook met ons zijn en wilt u ook Wennen weer veilig thuis brengen, daar waar hij verwacht wordt? Heren, dan bid ik u in Jezus' naam. Amen.
Heer, ik wil u zo danken, Heer, voor de ontmoeting. Dat we zo samen bij u zijn. Ook op dit moment, terwijl we onze ogen gesloten houden. Dat we naar elkaar mogen luisteren, Heer, maar daarin ook naar u mogen luisteren. En Heer, dat u ons hoort. Heer, dat er geen gebed is dat door u niet gehoord wordt. En dat we mogen weten dat we in uw handen zijn. Heer, dat we in Heer Jezus het goede, uw liefde, mochten proeven. Help ons, Heer, om als we van hier gaan, dat mee te nemen. En vanuit uw liefde, Heer, dat ook aan te kondigen. Want dat is uw koninkrijk. Een koninkrijk van herstel. Een koninkrijk van gezien worden. Een koninkrijk van een mogen zijn. Een koninkrijk waarin we elkaar mogen zien. Waar ruimte is voor de ander. Heer, ik wil u danken, Heer Jezus, dat u ons daarin bent voorgegaan. Heer, koningen die overheersen met macht. U heerst op zo'n andere manier. Heer, wat is dat bijzonder. Heer, wilt u ons ook bewaren straks op weg naar huis. Ik bid ook voor de gemeente. In de weg die de gemeente mag gaan, dat u draagt en dat u leidt. Ik wil u danken, Heer, dat we ons ook zo onder uw zegen mogen stellen. En ik wil jullie vragen om daarvoor te gaan staan. En als u en als jij van hier gaat, mag je weten dat de zegen van de Heer met u, met jou wil gaan. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en die blijven met u. Totdat Jezus wederkomt en ons brengt naar dat Vaderhuis met de vele woningen. Amen. Wij zingen nog, en dat is een gewoonte in de Baptistenkerk, dan geven we elkaar allemaal een hand en dan zingen we het lied Wij reizen met elkander.